Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Vormgever en kunstenaar Frans van Praat vierde zijn 80ste verjaardag met een, hoe kan het ook anders, fraai vormgegeven boek. Hij is een van de ontwerpers die braken met het strakke functionalisme en letterlijk kleur brachten in het Vlaamse meubellandschap. Kijk rondom je, zegt Van Praat, de wereld is saai. Alles lijkt op elkaar. Aan hem zal het niet liggen. Gisteren opende Wankel, een overzichtstentoonstelling van Frans van Praat zijn werk in het Nieuw Provinciehuis in Antwerpen. Dag Frans van Praat, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ja, Pat, een zeer moeilijke vraag voor mij. Het lijkt heel eenvoudig, een berg en een dal, maar het is voor mij veel ingewikkelder. Ik zit vrij vlug op de berg. Maar zeer vlug terug in het dal.
Ja. Daar is een
dat komt waarschijnlijk dat mijn karakter niet het makkelijke karakter is. Dat het karakter is van doen. Ja. En dan daarna soms eerst moeten denken. En dan valt het dal vrij vlug naar mij. Dus dat is een heel moeilijke vraag.
Ja.
Anderzijds, in mijn leven blijf ik daar niet bij stilstaan. Bij dat berggevoel en bij dat dalgevoel.
Dus als je in een dal zit, hap, dan ga je er zo weer uit?
Wel, dan ga ik er zo wel uit. Ja. Dat is heel eigenaardig. Hè? Ik denk daar niet over. Ik ben wel soms euforisch. Ik heb iets gerealiseerd. Het mooiste kind ter wereld. En dan blijkt dat toch enkele dagen later, of enkele weken, of enkele jaren later, toch niet dat te zijn. Ja, en dan is het dal daar. Maar dat gaat ook vlug voorbij.
Kun je dat hebben dus als je iets ontwerpt, een meubelstuk? En je denkt van, goh jongens, nu heb ik het prachtigste meubel ontworpen dat je eigenlijk kunt vinden in de hele planeet.
En hoe dikwijls heb ik in mijn leven al gedacht, dat is het ultieme. Dat heeft niemand gedaan. Om achteraf te moeten zeggen, dat was misschien toch iets te vlug, dat ultieme. Ja.
Maar moet je dat niet durven zeggen van je eigen werk?
Ja, je moet dat durven. En ik heb veel gelezen over de kritieken van Robrecht Hughes, een van onze voornaamste kunstcritiekers, designcritiekers, architectuurcritiekers, Australiër,
ja.
Amerikaan. En die was ook altijd zeer positief in het doen. Maar hij voegde er ogenblikkelijk aan toe, kritisch.
Ja. Frans, het leek niet vanzelfsprekend dat jij in de wieg was gelegd om vormgever te worden of om kunstenaar. Je bent eigenlijk een boerenzoon uit Sint-Amans.
Klopt.
Moeten we ons dat voorstellen?
Ja, zeer eigenaardig. Ik noem Frans van Praat, maar in principe zou dat niet mijn echte naam zijn. Mijn vader heeft de naam van zijn moeder. Heeft nooit geweten wie zijn vader was.
Een bastaard?
Blijf je daar dikwijls...
Een bastaard?
Nee, ja dat kun je, we noemen dat toen, maar dat gebeurde heel veel. Een boerendochter die op een gegeven moment zwanger werd en niemand eist dat op. Zijn moeder, die is gestorven vrij vlug, enkele maanden na de geboorte, van verdriet, zegt men, en is dan opgevoerd door een tante en een onkel. Dat heeft hij heel zijn leven meegedragen. Hij is vrij vlug zelfstandig geworden. Hij is ook vrij vlug gaan zich uiten in cafés, zingen, turnen. Was een formidabele turner, atletische man. Paarden, hij is kampioen van België geweest, paardrijden. Dus hij heeft zich vanuit het niets eigenlijk toch op zijn beperkte manier vooruitgeholpen in het leven.
Maar hij was een boer.
Maar hij was boer kleine boer. Hij kweekte kleinvee. Hij was melkophaalder. Hij deed loondienst met tractors voor andere boeren. Hij verkocht meel, kocht meel. Hij had een klein maalderij op een gegeven moment.
En de kleine Frans die liep daar doorheen, tussen?
En ik liep daartussen en ik mocht dan, als hij terugkwam van een tour, van voor op het paard zitten, zonder zadel, voor hem. En hij reed dan naar de weide. Hij sprong over de weidedraad. Ik herinner me dat zeer goed. Wij spreken nu in de oorlogsjaren. Ja. Van 40, 45. En dat blijft een kind bij natuurlijk. Hè.
Zeg maar, jij had geen moeder?
Ik had, jawel. Mijn vader is dan uiteindelijk getrouwd met een heel fijne dame. Hè, die uit een groot gezin kwam. Maar die jaren meid geweest is bij een dokter, de dorpsdokter. En daar de fijne maniertjes geleerd heeft. Dus ik heb nooit mogen eten bij ons op de boerderij zonder mes en vork. Er was altijd een serviet bij. Het eten was van zeer goede kwaliteit bij ons thuis. En moeder kocht alleen de mooie dingen in het leven. Een kostuum moest 3 jaar meegaan, maar het was wel in Engelse fijne stof. Dus zij had een natuurlijke smaak voor materiaal.
Zeg, Frans, je wordt eigenlijk opgevoed door een gesofisticeerde moeder en misschien ook wel een vader. Je ziet dan rondom je, want ik weet dat schoonheid, je bent eigenlijk een esteet, is ongelooflijk belangrijk. Zag je dat ook op de boerderij al?
Ja. Dus ik ben op een boerderij in een omgeving die opgevoed die zeer natuurlijk is. In een zeer oude boerderij van 1667, die met skeletbouw opgetrokken was. Mooi van verhoudingen, centraal de inkom, links plaats, de beste plaats, rechts de mindere andere plaatsen. Dus dat was een woning met een zeer mooi karakter om in te leven. In die woning stonden heel oude meubelen, ook van 1600. In eikenhout, met prachtige verhoudingen. Dus ik ben wel opgevoed, niet luxueus, maar wel met een gevoel voor materiaal en stijl.
En verhoudingen ook.
En verhoudingen, ja.
Ja, want je ziet
dat was zo een langwerpig gevel boerderij eigenlijk, ja.
Een langgevelige boerderij, ja. En waarom in godsnaam beslis je dan op een bepaald moment, want dat is niet evident in die periode, spreek van de jaren 50 denk ik, om ontwerper te worden, designer, je hoort het niet graag, vormgever,
ja.
Kunstenaar.
Maar dat zijn, in het leven is veel toeval, hè, zegt men. Willem Elias zegt dat toeval niet bestaat. Maar ik was een zeer slechte student op de lagere school in Sint-Amans. Ik had het echt moeilijk om aandacht te krijgen en te geven. Men heeft me dan Willis Nilles gezegd, jij gaat niet naar een college, jij vliegt naar de vakschool. Jij moet een beroep leren. En daar heb ik dan het geluk van mijn leven gehad, dat daar een jonge lesgever was die daar een beroep kwam aanleren, modelmaker. En daar geen studenten voor vond. En uiteindelijk was ik met nog iemand anders de enige zijn enige student. Ik heb daar 3 jaar schitterende dingen geleerd op gebied van driedimensionaliteit, materiaalbeheersing, de materialen, de verschillende materialen waarin modellen gemaakt worden. En ik moest er ook veel tekenen van een architect die ook nog wat cursussen kwam geven op die school. Biechtstoelen uit de kerk en zo. En die man zegt op een gegeven moment, ja, jij moet toch iets anders gaan doen met je talent van tekenen en uw gevoel voor materie. En zo ben ik dan uiteindelijk in Sint-Lucas Brussel geraakt. En heb daar 6 jaar een beetje, ja, soms wel veel tijd verloren.
Ja. Maar dat hoort zo op een school. Frans, je bent iemand die heel erg bezig is met bergmeubelen blijkbaar. Hè? Dus de meubels die je maakt zijn, ja, een soort van toverdozen met geheime berglades. Dat geheime komt voortdurend terug. Je moet eigenlijk als bezitter of als kijker de dingen ontdekken.
Ja, dat ligt in onze traditie. Als je de schitterende kastjes van de Gouden Eeuw bekijkt, die zit vol met zo'n vondsten. Mij heeft dat altijd gefascineerd.
Dat klopt natuurlijk. En die kabinetten waar je over spreekt. Je trekt een lade en ineens komt daar dan weer iets heel verrassends uit. Ja.
En als je dan goed kijkt, moet je dan op een klepje drukken en komt er nog iets open. En dat is zo boeiend. De geheimenissen waar ieder mens zich wil mee omringen. Ik denk dat er niemand niet bestaat die niet zoiets heeft dan dat is alleen van mij. En dat boeit. Dat heeft mij enorm geboeid. Ik heb er ook heel wat studies op verlicht, op die kabinetkastjes. En dat is dan, hoe kan ik dat vertalen naar de huidige tijd? Niet altijd niet makkelijk. En dan kun je dat bijna niet in de consumptiegoederen, maatschappij vertalen.
Dus je maakt er kunstobjecten van?
Dan moet je kunstobjecten maken. Je hebt geen andere keuze. Hè. Ook uit financiële gronden, dat wordt allemaal veel te duur. Je hebt dus alleen de keuze van iets te maken waarvan je denkt, dat is nog niet gemaakt, maar toch in de traditie van. En zo zijn die bergmeubelen ontstaan. Ik heb ergens gelezen bij een journalist dat men dat mij toedicht als het voornaamste dat ik zou gedaan hebben. Vind ik eigenlijk niet. Ik vind nog altijd mijn tafels, het tafelende, zoals ik dat een keer uitgedrukt heb, het voornaamste.
En waarom die tafels?
Wij zitten hier nu aan een tafel en een zowat contact.
Een ovale tafel.
Een ovale tafel. Direct kunnen hier nog wat andere mensen eigenlijk bijkomen. En wij hebben automatisch gesprekken. Dat heb je niet met een kast. Een kast is iets individueel. Dat is van u. Die tafel is van ons. Dat is een ons ding. En daar kun je dus veel meer andere dingen nog mee doen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk.
Daarom ook dat wij spreken over tafelen als we het hebben over eten en kletsen en drinken. En
samen zijn.
En samen zijn vieren.
Confrontatie hebben. Ja. Dat gebeurt allemaal rond die tafel.
Is dat voor jou het belangrijkste object in een huis, een tafel?
Dat is met de stoel. Maar de stoel wordt dan al direct een architecturaal bewegend object. Hè, want dat kun je meenemen. Hè. Je kunt in je koffer steken van je wagen en direct in een ander land diezelfde stoel gaan gebruiken. Dan kun je al moeilijker mee een tafel natuurlijk. Dus het gaat, maar daarom is ook de stoel een van de moeilijkste objecten.
En een stoel is heel individueel. Daar zit je eigenlijk alleen op.
Daar zit alleen op. Een tafel, zelf als ze bekleed is en je niet ziet wat eronder zit, voel je nog. Je hebt ogenblikkelijk contact ermee als je aan een tafel staat, onbewust. Daarom heb ik mijn dubbelgangerstafel gemaakt, waar het blad getransporteerd wordt naar beneden, de vloer, en je met de voeten de tafelblad eigenlijk voelt. En ook met je handen boven de tafel voelt. Dus dat vind ik toch een van de belangrijke zaken. Stoel is nog belangrijker als designproject, maar ik heb in mijn leven maar eigenlijk gelukt van één stoel te maken. En wel meerdere tafels.
Ja, en die ene stoel, het Sevilla-zitje, dat is heel bekend geworden. Ontworpen naar van de wereldtentoonstelling. Ja. Nu, je gebruikt dan ook wel vreemde materialen. Hè? Dus een beetje alchemistische materialen. Goud, kristal, albast. Ook niet de goedkoopste dingen, hè?
Nee. Voor een vormgever zijn er twee wegen. De weg van de consumptie. En dan moet je uiterst voorzichtig met het gebruik en verbruiken van materialen te meegaan. Groot probleem in deze tijd. Ik heb daar grote problemen mee. Daarom ontwikkel ik minder en minder gebruiksvoorwerpen voor de industrie. Er is een periode geweest dat ik er veel ontwikkelde, die verspreid werden in 70, 75 landen. Dus dat wordt minder. Om mijn angst dat we te veel verbruiken door die consumptiemaatschappij. En dan hebben we de andere weg, dat noem ik de denkobjecten. Objecten waar je moet over nadenken. Dat je niet direct moet gaan gebruiken, maar waar je kunt een beetje over filosoferen.
En waar je naar kunt kijken.
En waar je naar kunt kijken.
Want dat is de estheet in jou.
Voilà.
En dan gebruik je dus goud, een kristal.
En dan gebruik ik alle materialen.
Oké.
Okay. Ontdek ik. Maar dat is mijn ontdekkingstof.
Maar dat is toch voor le plus riche? Dat is toch niet voor de gewone mens zoals ik? En jij misschien?
Ja. Een moeilijke vraag.
Ja.
Een zeer moeilijke vraag. Ja. Hoe ver mag je gaan. Ja. Hè? Er zijn ook wat liedjes over gemaakt. Hoe ver mag je gaan? Maar als ik die edele materialen gebruik, dan gebruik ik dat bewust, nadenkend, niet als luxe. Bewust nadenkend, wat kun je met materiaal? En het belangrijkste, wat mag je met materiaal? Je zult bij mij daar nooit een overdaad in zien. Ik ga niet overal goud opleggen. Ik ga alleen ergens op een kastje van hommage aan Ferrari, om Marten, zijn muze te eren, een klein koffertje bovenop leggen in bladgoud.
En dat, die materie is ook, denk ik, heel belangrijk. Hè? Want we spreken nu over albast of goud. Maar hout bijvoorbeeld, dat is iets wat jou ontzettend fascineert.
Ja, kijk, ik maak nu... Ik ben met een jonge ontwerper een nieuwe tafel aan het ontwikkelen. En we maken die in massief hout. We verbruiken daar nogal wat hout aan. Het is een multifunctioneel ding. Hè, dat de gebruiker daar allerlei dingen kan mee doen in zijn woning. Maar het is vrij materiaalopslorpend. Anderzijds, ik had met hem deze week nog een discussie over, een uitwisseling van ideeën. En ik zeg, ja, we moeten er toch over nadenken hoe dat we dat niet wat minder materiaal kunnen verbruiken. Mm-hmm. En direct was zijn reactie erop. Kijk, dit meubel, dat is binnen 300 jaar, door zijn massieve gebruik van massief hout, nog altijd bruikbaar.
En dat is iets
ondertussen wat... ja. Is die een eikenboom, heeft die eikenboom al van een klein plantje, is terug een boom geworden. En kunnen ze terug zo'n tafel maken. Dat kun je met een heleboel andere materialen niet.
En vandaar dat jij dus eigenlijk die jaarringen in hout bijvoorbeeld, eikenhout, zo belangrijk vindt.
Ja. Dus het is dan afwegen, je weet, de levensduur van hout. Dat is enorm verschillend van snel groeiend hout of traag groeiend hout. Zeldzaam hout, zoals palissander, moet je niet meer gaan gebruiken, want dat is bijna uitgestorven. Maar je hebt snel groeiende bossen die op 30, 40 jaar een volwaardige boom leveren waar je een kast kunt mee maken, een tafel kunt mee maken, een woning kunt in optrekken. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Hè, dat je dat materiaal gebruikt naar de levensduur van.
Dus een beuk, zal ik maar zeggen, die 450 jaar oud is en Frans van Praat ziet die staan, die wordt hem aangeboden. Je kunt daar een prachtig houtwerk van maken, een tafel. Dat ga je niet doen.
Dat ga ik niet doen. Dat ga ik zeker niet doen. Bij verschillende materialen is het moeilijk. Albast is 7 miljoen jaar oud, zit in de grond. Dat is al moeilijker te schatten. Wanneer hebben we nog eens, als die albast uitgestorven is, hebben we andere albast. Met hout weten we dat, exact. We weten dat een boom 2000 jaar wordt, zoals een sequoiaboom, of maar 50 jaar wordt, zoals een dennenboom. Hè?
Ja. Een spar. Marmer, hetzelfde verhaal als dalbast, denk ik.
Marmer, hetzelfde verhaal. Als het uitgeput is, zal het eeuwen duren eer het terug is. De bossen in Californië, of de oerbossen in Brazilië, die hebben veel meer tijd nodig om zich te ervatten als ze nu ze zouden uitroeien. Daar moet effectief ecologisch over nagedacht worden. Maar men kan dat. Men weet hoe hout een boom wordt. Dat is bijna het enige. Als je het verbruikt, dat je kunt tegenoverstellen, binnen zoveel jaar heb ik terug materiaal om terug hetzelfde te doen.
Frans, er wordt het jou wel eens aangevreven dat je zoveel stemmig bent en zoveel stijlerig dat er eigenlijk op den duur geen stijl meer overblijft.
En wat dan... is stijl?
Ja, wat is stijl?
Wat is kunst?
Oei, oei.
Wat is vormgeving? Ja, ik denk dat we dan in die studio lang gaan zitten.
Ja, ja.
Maar ik denk niet dat dat kan.
Nee.
Maar wij leven in een tijd waar ismen uitgestorven zijn. Wij leven in een tijd van schilderkunst, beeldhouwkunst, sierkunst, videokunst, conceptuele kunst, noem maar op, installatiekunst, bodykunst. Dus al die kunsten, die hebben levensvatbaarheid.
En bestaansrecht.
En bestaansrecht. Dat is wat onze tijd erpt vooruitgaan. Dat is wat Wittgenstein zegde. Wij leven in een tijd waar we moeten nadenken over vooruitgang of vooruitgaan. Het enige dat belangrijk is, is natuurlijk vooruitgang. Daar ben ik mee bezig. Lichtjes, stukjes, heel minimaal. Dat is heel belangrijk. In stijl. Stijl doet mij nogal vrij vlug naar mode. En waar ik heb niets tegen mode. Tegen mensen die mooi gekleed zijn. Ik zie niet liever een man dat in een mooi kostuum mij voorbij steekt op de stoep. Kijk ik wel naar of een vrouw in een mooi jurkje. Vind ik mooi. Maar mode is lente, zomer, herfst en winter. Dat mocht je niet met kunst doen. Kunst is geen mode. Kunst is iets dat beklijvend werkt, agressief soms, vlijend doet, u probeert te pakken op heel eigenaardige manier, soms foutief te pakken, u op een verkeerd been te zetten, maar dat is niet met mode. Dus dat vind ik enorm belangrijk, dat ik een deel van dat kunstgebeuren, waar het driedimensionele, het materiaalgebruik, de vorm, de kleur, de lijn, enorm belangrijk is, waar ik het hart met de reden laat werken. Dat vind ik belangrijker als dat men zou zeggen, ja. En dan heb ik nodig architectuur, nee, ik zal het anders beginnen, kunst, helemaal bovenaan, individueel, het individueelste van een individu. Architectuur, zeg ik altijd, massawerk van een groep. Sierkunsten van een groep, soms ten dienste van kunst, soms ten dienste van architectuur. En vormgeving, design, groepswerk. Ja. Dat is mijn stellingname over wat je zou kunnen omschrijven zonder daar een isme op te plakken.
Frans van Praat, we gaan naar muziek luisteren. Finlandia, dat is een van die stukken die jij omarmt van Jean Sibelius. Hè?
Ja.
Als we jou nou eens gaan verrassen, we gaan dat draaien hoor, maar een heel eigenzinnige, eigengereide versie, gemaakt door een Finse pianist, ja dat, noblesse oblige natuurlijk, en een Finse saxofonist. Perko en Rantala, duo art heten ze.
Ja.
Gaan we eens luisteren?
Wij luisteren, ja. Thank you.
De Finlandia van Jean Sibelius, maar in een eigen grijde versie van een Finse pianist en saxofonist Perko en Rantala Duo Art. Bij mij zit Frans van Praat, vormgever en kunstenaar. Frans, kun je hiermee leven met deze versie?
Buitengewoon. Ja? Creativiteit is toch een wonderding eigenlijk. Formidabel vind ik het. Oh, nooit kunnen denken dat iemand dat zou durven met zo'n prachtige muziek. En er terug nog zoiets sterk tegenover stellen. Buitengewoon.
Ja. Wankel, zo heet de tentoonstelling die gisteren is opengegaan in het nieuwe provinciehuis in Antwerpen. Een overzichtstentoonstelling is het niet echt, want ja, je houdt niet op van nieuwe dingen te creëren. Het is ook genoemd naar een 8,5 meter hoge totem. Zo heet die Wankel. Die is gemaakt van dikke boomschijven die in een broos evenwicht één voor één op elkaar worden gestapeld. Eigenlijk een beetje zoals kinderen blokken op elkaar stapelen met een blokkendoos. Wankel. Voel jij je wankel, Frans, van Praat?
Regelmatig, ja. Wij leven ook in, denk ik, in een zeer wankele tijd. Als je ziet wat enkele weken terug gebeurd is met Thomas Cook, hoe wankel dat toch op een paar uren de maatschappij rond die mensen in elkaar stort, dan, en ik kan zo doorgaan, ik kan onder de voorbeelden aanhalen hoe wankel het is in vele delen van de wereld.
Maar voelt een 82-jarige zich ook wankel in die wankele wereld?
Nee, ik ben zeer positief ingesteld. Ik ben een positief ingesteld mens, daarom gebruik ik ook nogal wat kleuren gebruik in al wat ik doe.
Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Altijd maar kleuren, kleuren.
Kleuren, kleuren. Dat kleur geeft, zeg ik, leven. Kleur geeft vorm aan de dingen.
Energie ook?
Energie, veel energie. Kleurgebruik kan men natuurlijk op verschillende manieren doen. Men kan dat rustgevend maken, men kan dat actief maken. Maar dat geeft toch energie, eigenlijk. Ik vind dat zeer belangrijk in de wankele tijd waarin we leven.
En ook zeg je, niet alleen een wankele tijd, Frans van Praat, maar ook een saaie tijd. Kijk rondom je, eigenlijk val je omver van de slaap. Hè? Ik bedoel, ja. Zo slaapverwekkend dat onze architectuur en onze steden zijn. Ze lijken allemaal op elkaar.
Ja, ik wil niet de oude man zijn die terugkrijgt op dat het vroeger toch zoveel beter was.
Nee.
Dat is niet. Hè? Maar het is wel zo. En ik denk de creatievelingen van deze tijd, die zijn een beetje gebonden aan dat grote consumptie-idee van bezit. Als je door onze steden en dorpen rijdt, als je rondom u ziet, dan is toch het voornaamste bezit in plaats van het maken. Dat is het grote nadeel van onze consumptie. Overconsumeren. En dan, om zoveel mogelijk dan toch te maken, maar geen speciale dingen meer te maken, zoals in de 60er, 70 jaren, waar met de nieuwe materialen, de polyester, de polymeren, plexi, geplooid hout, dat uit een oorlog van zweefvliegtuigen kwam, wij hadden nieuwe materiaal om nieuwe dingen te doen. Dat is nu veel minder aan de orde. Maar als ik door de straten rijd en ik zie al diezelfde wagens staan, dat is zo saai. Als ik die de zoveelste keren Eros-Arine-tafeltjes zie verschijnen, of stoeltjes van Magistretti van de jaren 60, 70, of van onze Amerikaanse vrienden, daarna de oorlog die prachtige meubelen op de markt gebracht hebben. En dat is allemaal zo een flauw afleidsel daarvan. Met soms een extravagantie.
En nu zeg je niet eens de grote meubelgigant uit Zweden, IKEA. Ik bedoel, is er een huis waar geen IKEA staat?
Ja, in IKEA, ik ben pro en tegen IKEA. Hè. Ik ben pro IKEA, dat IKEA toch de Scandinavische goede smaak van materiaalgebruik in de beginnen hier algemeen uniek in alle delen van de wereld gebracht heeft. Dat is uniek in de geschiedenis. Dat is nooit gebeurd. Dat is één. Ten tweede, zij hebben uiteindelijk van het gebruik eigenlijk een prijs gemaakt. En in die maatschappij leven wij nu. De mensen denken daar niet over na, maar algemeen beoordeelt men iets op prijs. Dus een tafeltje van €5 blijft niemand bij stilstaan. Hoe kan dat maar 5 euro kosten? Als ik een plank ga kopen in een zagerij, dan betaal ik al 50 euro voor die plank, voor datzelfde tafeltje maken.
Dat kan dus problemen. Toch alleen maar omdat we dan de bodem uit de economie halen.
Dat is dus de enige reden. En dan, moet men over... en dan ben ik tegenstander van IKEA. Als ik die man dan op een gegeven moment, die over 2 jaar overleden is, hoor vertellen, in een colloquia wat ik bij was. Ja, wij zitten met IKEA met het probleem dat de levensduur van ons producten 7 jaar is en wij moeten die terugbrengen op 5 jaar. Dan word ik pissig. Dan zeg ik, met wie zit je nu, met welke delen van mij ben jij nu aan het spelen? Hoe gaat dat met de werkstelling, met terwijl, gebruik?
Terwijl jij met materialen bezig bent die miljoenen jaren overleven.
Ja.
Kristallen.
Dus, ja, dat is dus een probleem, maar het ergste nog, dat ook teruggebracht is in de kunst. Kunst wordt nu beoordeeld op prijs en naam. En dat is eigenlijk een oproep dat ik zou doen. Laat eens de naam weg, laat eens de prijs weg en laat eens het kunstding, het object, van zich spreken. En beoordeelt dat niet op prijs en naam.
Maar op wat het is.
Voilà.
We gaan naar kunst, oké. Een naam die vaak terugkomt in jouw leven, in jouw werk, is René Magritte. Je hebt een interview meegebracht van Johan Antires, wijlen Johan Antires, inmiddels al meer dan hoeveel? 15 jaar?
Ja,
10 jaar zeker overleden.
Ja, ja.
15 jaar misschien 15, wel. Ja. Journalist, een van de spraakmakende journalist, die Georgette Magritte gaat opzoeken voor een interview. En misschien moeten we eens luisteren wat Georgette zegt tegen Antires. Het gaat dus over het fameuze idee dat...
De misverstanden
over René Magritte en dan vooral natuurlijk die bolhoed.
Ja. Het zou mij plezieren mocht u de legende van Magritte met de bolhoed uit de wereld willen schrijven. Mijn man was iemand die per se niet wou opvallen. Wat zou hij met een bolhoed op rondlopen? In zijn jonge jaren droeg hij die wel eens, in uitzonderlijke omstandigheden. Later droeg hij een hoed met een slappe rand. Bij heet weer een strohoed. Nog later leefde hij blootshoofd. Zijn vader, een zakenman, droeg wel een bolhoed. En van huis uit heeft René zo'n hoofddoek meegekregen. Dat hij niet droeg, maar graag schilderde. En u weet hoe dat gaat. Er komt een fotograaf en die zegt: meneer Magritte, u schildert vaak bolhoeden. Wil u met een bolhoed op poseren? En de volgende fotograaf zag het bij de voorganger en verzoekt hetzelfde. En de biografen zien die foto's en dicteren dat Magritte met een bolhoed opstond en ging slapen.
Frans van Praat, vormgever, kunstenaar, las eigenlijk een stukje interview dat Antires had met Georgette Magritte, de op dat moment weduwe van René Magritte. Ja, leuk misverstand natuurlijk. Man blijkt niks met bolhoeden te hebben gehad. Alleen ja, zijn vader. En hij schildert hij dan zijn hele leven lang. Dus heeft hij daar toch wel iets mee, Frans?
Ja, Magritte is toch ondertussen een van onze beroemdste schilders geworden. Hè? Niet meer in Europa alleen of in België, maar in heel de wereld. Magritte is een persoon die moeilijk te duiden valt. Ten eerste is zijn schilderkunst surrealistisch, al een heel moeilijk thema in de kunst om dat te duiden. Maar Magritte heeft zichzelf altijd een bepaald imago gegeven van burgermannetje te zijn. Dat klopt niet. Een burgermannetje gaat niet bij de geesten naar Parijs, Breton en zo, als burgermannetje. Burgermannetje gaat niet met Marie en andere filosofen hier om heel zijn leven lang. Een burgermannetje gaat niet in dat cafeetje waar al die jongens samenkomen, hè, het bloemetje van Goud daar.
In Brussel.
In Brussel. Dat klopt ook allemaal niet. Het burgervrouwtje, dat was wel Georgette.
Dat was zijn vrouw.
Zijn vrouw. Maar Magritte was iemand die, denk ik, zeer goed wist wie hij was. Zeer goed wist met wat hij bezig was. Zeer graag de mensen, en daar vindt hij mij een medestander, de mensen eens even op een ander been zet. Waarom? Uit plezier. Maar ook om, denk eens na. Wij weten zo weinig, we zien zo weinig. En daarvoor gebruikt hij attributen uit, uit zijn dagelijkse omgeving. Onder andere een bolhoed, onder andere een appel, een kam. En ik stel me dikwijls de vraag, in geval van Margriet, is dat bewust? Of staat hij 's morgens op, zoals ik soms, zoals iedereen maar, staat op, en ziet daar een appel op zijn dingen zitten, en pakt een witte doek, en hij begint met een appel te schilderen, en hij schildert daar een kamer rond, en hij gaat door. En achteraf pakt hij papier en hij schrijft er wat op. Of hij pakt een papier en hij schrijft er wat op, en hij maakt schetsjes, en hij begint aan te schilderen. Het zijn twee verschillen.
Natuurlijk, Margriet, je zegt, valt niet voor een gat te vangen. Kunstenaar die tegelijkertijd het burgermannetje speelt, is misschien eigen aan elk kunstenaarschap, Frans van Praat. Boerenzoon die prachtige kunstobjecten maakt en tegelijkertijd niet te beroerd is bijvoorbeeld om de spiegeltent in Vlaanderen weer te introduceren. Het decaporgel, het dansen, wat eigenlijk heel erg bij het volk hoort, toch?
Ja, ik vind het... Misschien is mijn afkomst, speelt daar een rol in, zou kunnen. Maar ik vind het belangrijk, we beschouwen nogal eens kunst met een grote K.
Ja.
Als het enige echte. Ik heb heel mijn leven daar het moeilijk mee gehad. En men heeft dan nog kunsten met een kleine K. In hoeverre dat bepaalde kunsten met een grote K werkelijk kunst zijn. Zal alleen de tijd zeggen. En in hoeverre dat kunsten met een klein K... kleine kunsten blijven. Dus ik heb het daar altijd moeilijk mee en ik denk erover na.
En voorwaar die fascinatie voor spiegeltenten?
Wel, een van de boeiendste volkskunstuitingen is een spiegeltent. Het volk had zijn beperkingen dat de betere burgerij niet had. Die waren in mooie salons met plusse zetels en het volk zat op een houten bank en een stoel. Of op een bankje dat ze zelf in elkaar getimmerd hadden. En dan kwam op die kermis, die jaarlijkse kermis, kwam er zo een spiegeltent. Een formidabele uitvinding. En daarin zijn plussenzetels en daarin zijn spiegeltjes. En daarin kunnen zij zich nu een keer laten gaan. Dat deden ze dan ook. Daarom schreven de paster erover, een oord van verderf is dat.
Ja.
Want dan werd niet alleen gedanst, gevreien, gesopen... Maar zij deden dat dan in dat kader van de betere burgerij.
Ja, ja.
En dat vind ik dan belangrijk.
Het was esthetisch, hè?
Dan zit je surrealistisch te denken. Dan zit je bij Elschot. Elschot doet dat ook eigenlijk in al zijn geschriften. Een beetje surrealistisch denken over volkscultuur.
Ja, ja. Trouwens, jij hebt jaarlang in de Kloosterstraat nummer 15 gewoond. Dat is de straat waar Maria van Dam uit het dwaallicht zou hebben gewoond. Ja. Zo is het, hè?
Daar hebben we met Johan, daarom was Johan ook een zeer goede vriend.
Antiris.
Ja. Was niet alleen met Margriet bezig en met Brel, maar ook met Elschot.
Ja.
En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, zeg, maar jij woont op Kloosterstraat 15, waar de Marieke van Dam op een gegeven moment in verdwenen is. En ja, onderzoekt hij eens of dat wel in die periode... Kloosterstraat 15 was, als Elschot dat geschreven heeft. Dat is Johan Tieris nu op zijn beste. Dat is een anekdote dat niemand weet eigenlijk. Op een gegeven moment krijg ik een schrijven aan van de Socialistische Partij, gericht aan Maria van Dam, Kloosterstraat 15. Een verkiezingspamflet. Ik zeg, maar, dat is toch straf. Ik bel naar Johan. Ik zeg, Johan, ik heb hier... Oh, schitterend, zeg Johan, schitterend. Vraag eens aan de jongens van de Socialistische Partij... van waar zij dat adres, Kloosterstraat 15, gehaald hebben. Wij hebben daar achteraf veel over gebakkeleid, Johan en ik. Ik heb hem gezegd, jij bent verdoren een loeder. Jij hebt zelf dat ding voor hier geschreven.
We gaan luisteren naar Erik Satie, Trois Gymnopédies, L'An et... douloureux, enfin, één ervan, van de drie. Een schitterende versie. Misschien een van de mooiste versies, Frans. Vertel eens, welke wil je horen?
Oh, blijft. Ik vind ze allemaal schitterend.
Maar je hebt die gekozen van Aldo Ciccolini.
Ja, liever die, ja. Ja, dat is toch een van de beste vertolkers eigenlijk, vind ik.
Aldo Ciccolini speelde Erik Satie.
Berg en Dal met Padone.
En met Frans van Praat, vormgever, kunstenaar Frans. Je begon je leven in Sint-Amans in een boerenwoning. Vervolgens slijt je je dagen in Antwerpen. En je eindigt eigenlijk weer waar het allemaal begonnen is. Ook in een boerderij. Maar nu in het gewezen mijndorp Moncombroux-les-Mines. Daar woon jij nu?
Ja.
Dat is de Franse Auvergne?
Ja. De Bourbonnais. Het ontstaan van het koningshuis van Frankrijk. De Bourbons. In Moulin. Een kwartiertje van ons.
Hoe moet ik me dat voorstellen, die boerderij waar je woont?
Dat is een typische Franse boerderij. Een kasteelboerderij. Die 20 jaar leeg stond. Waar we nu al meer dan 20 jaar aan restauratie bezig zijn. Alles in één was gewoon financieel niet haalbaar. We hebben dat met respect gedaan voor de boerderij en de streek. We hebben door mogelijkheden. Het is geen vlucht uit België of uit Vlaanderen.
Hoor ik je al meteen excuseren?
Ja, dat is het niet.
Nee? Wat is dat wel?
Dat is het niet. Het is ook toeval gekomen, maar ik heb natuur nodig. Ik ben aan de Schelde geboren. Ik ben een Scheldezoon, een klein Brabander. Er is nog altijd een beetje natuur daar. Ik woon natuurlijk in stedelijke gebieden, Brussel gestudeerd 6 jaar, Antwerpen. Maar ik heb ook de muziek van Satie. Ik heb behoefte in mij terug te trekken in de natuur.
En dat kun je daar vooral?
En dat kan ik daar vooral. Daar is 30 kilometer rond geen enkel fabriek. Alleen boerderijen. Mijn dichtste geburen zijn Charolais-koeien en stieren. Dat is... Maar die mensen hebben daar ten eerste een heel mooie taal, een heel mooi Frans. Ten tweede, zij zijn zeer natuurlijk nog. Zij zitten ver van Parijs. We zijn zo hoffelijk. Ze komen binnen, ze nemen hun klak af voor u, ze geven u een hand. Ze doen hun schoenen uit als ze binnenkomen in de living. Ze hebben zo een natuurlijke manier van, soms denk ik, een beetje te onderdanig ten opzichte van de heren wat ze jaren ondergeleefd hebben met al die kastelen dat er zijn. Maar anderzijds is dat ook van natuur uit de natuur dat met zich doet daar. Die mooie landschappen, die golvende landschappen, die grote weiden. Dat brengt mij, dat geeft mij een andere creatie.
Mon Combrou les Mines. Ja, dat duidt bijna op een oud mijnwerkersdorp.
Ja, ja. Dat is een uitgestorven mijn, hè. Dat was een kolenmijn. Die in Mon Combrou was een kleine kolenmijn. Hè. Je moet dat niet voorstellen, de mijnen van bij ons was een zeer kleine kolenmijn. Maar dat is een dorpje met één straat. Ik heb daar een gedichtje eens over gemaakt. Waar dat de wereld eindigt. Je loopt daar en de wereld eindigt daar. Maar dat is toch heel bijzonder. Ik heb zelf een keer op dat dorpspleintje, dat niet verhard is, heb ik eens het orkest, het fameuze orkest van Jan Jaraas, van Amsterdam.
Concertgebouworkest.
Ja. Daar in levende lijven met heel het orkestbouw, met de violisten, fantastische violisten, Italianen geloof ik, heb ik dan een concert meegemaakt voor die mensen. Die hadden die uitgenodigd op een tour dat ze deden, ook Clermont-Ferrand, Vichy en zo. Dus het is toch iets heel apart.
Frans, Max Borca, een kunstcriticus, schrijft bij de nieuwe catalogus van de tentoonstelling Wankel. We hebben eigenlijk te maken met een kind in de oude man. En datgene waar het hem steeds om gaat is met een schier grenzeloze energie de hemel bestormen en de grenzen aftasten. Blijf jij een hemelbestormer op je 82?
Misschien sterk uitgedrukt. Misschien sterk uitgedrukt.
Een klein bestormertje.
Een klein bestormertje, ja.
In de kluiden van de steden valt de wereld in zijn plooi. Op zijn plaats en op zijn poeten en hij pronkt er met een tooi. Van de schitterende toenen houdt het prisma zang ertoe. Waar hij mensen kunnen wonen in een polychramen droom. Kunnen wonen in een polychramen droom. Loop de kluiden van de steden angst verlaaien tot mijn lach. En beletten dat we kwamen in bedenkelijk gedrag. Lak verstiende parveneuken zang er leven in hun lijf. Zang er bloemen voor de ramen van hun standing vol bedrijf. Voor de ramen van hun standing vol bedrijf. Met acryl of zuiveruilen, met pastel of aquarel. In de jacht van alle dagen zijn er kluiden in het spel. Die de straten maquilleren tot verleidelijke dames. Die hun eigen etaleren in de lichten van de trams. Etaleren in de lichten van de trams. Kom maar zingen, constateren dat de regenboog verblikt. In het moedig reflecteren van de verf die geriekt. Op de deuren en de muren van café en restaurant. Bij Chinezen en liguren in Shanghai en Avignon. Bij Chinezen in Shanghai en Avignon. Het is uit fraaie wil gekomen dat ik de stad niet meer verlaat. Is die Genk, Madrid of Rome, ik voel me het beste in een straat. Tussen menselijke kleuren, tussen kommer en geluid. En de mouwen die me sluieren langs de wegen van de tijd. Tot de woorden mijn gedachten onverbiddelijk vergaan, in de kleuren van de stad niet meer bestaan.
Wannes van de Velde, de kleuren van de steden. Frans van Praat, vormgever, zit nog even bij mij. Ja, je vindt dit een van de mooiste, denk ik, van Wannes van de Velde, hè? Dit
nummer? Ja. Ik heb Wannes Wim gekend. Hij was nogal, ook met mijn rebellische karakter, stemde dat een beetje overeen. Ik heb hem regelmatig in een frituurtje, waar hij ook kwam, een keer een gesprek mee gehad. Ik vond hem een hele fijne man, ook een hele zachte man.
Ja. Frans, wat is jouw credo?
Mijn credo, I walk the line, maar eigenlijk is...
Walk the line.
Ja, ik geloof in, geloven in wat je doet. Maar, met de woorden van Robert Hughes, kritisch, kritisch. Dat is mijn credo.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.